Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Ecclesia de Eucharistia. De kerk leeft van de Eucharistie, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 17 april 2003. We waren ondertussen aangekomen bij het vierde hoofdstuk. De Eucharistie en de kerkelijke gemeenschap. En behandelden reeds punt 34. De inleiding. De paus schrijft verder. De viering van de Eucharistie kan niet het beginpunt zijn van gemeenschap. Het vooronderstelt dat de gemeenschap reeds bestaat. Een gemeenschap die zij zoekt te bestendigen en tot volmaaktheid te brengen. Het sacrament is een uitdrukking van die gemeenschapsband, zowel in zijn onzichtbare dimensie, die ons in Christus door de werking van de Heilige Geest met de Vader en onderling verbindt, als in de zichtbare dimensie die de gemeenschap in de leer van de apostelen, in de sacramenten en in de hiërarchische orde betreft. De enige relatie die er bestaat tussen de onzichtbare elementen en de zichtbare elementen van de kerkelijke gemeenschap bouwt als het ware de kerk op als sacrament van het heil. Enkel in deze samenhang kan er een geldige viering van de Eucharistie zijn en een echte deelneming daaraan. Daaruit volgt dat het een intrinsieke vereiste is van de Eucharistie dat zij gevierd wordt in communio en wel zo dat de verschillende banden van die gemeenschap intact blijven. De onzichtbare communio die volgens haar natuur steeds groeit, vooronderstelt het leven van de genade, waardoor men deel aan Gods eigen wezen krijgt, evenals de praktijk van de deugden van geloof, hoop en liefde. Enkel zo hebben wij waarachtig gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het geloof volstaat niet. We moeten volharden in de heiligmakende genade en in de liefde, terwijl we zowel lichamelijk als in ons hart binnen de kerk blijven. Wat vereist wordt in de woorden van de heilige Paulus, is het geloof dat door de liefde werkzaam is, zoals we lezen in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 6. Deze onzichtbare banden intact te laten is een specifieke morele plicht voor de christen, die ten volle wil deelnemen aan de Eucharistie door het lichaam en het bloed van Christus te ontvangen. Tot deze plicht roept de apostel Paulus de gelovigen op met de aansporing in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 11, vers 28. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. De heilige Johannes Chrysostomus vermaant met de kracht van zijn welsprekendheid de gelovigen. Citaat. Ook ik verhef mijn stem, smeek, vraag en bezweer jullie om niet te naderen tot deze heilige tafel met een bevlekt en verdorven geweten. Een dergelijke toenadering zal men echt nooit communie kunnen noemen, ook wanneer wij 1000 keer het lichaam van de Heer aanraken, maar verdoemenis, pijn en vermeerdering van de straffen. Langs dezezelfde lijnen stelt de catechismus van de katholieke kerk terecht vast dat hij die zich van een zware zonde bewust is, het sacrament van de verzoening moet ontvangen voordat hij te communie gaat. Daarom wens ik opnieuw te beklemtonen dat in de kerk van kracht blijft, nu en in de toekomst, de regel waarmee het Concilie van Trente concreet uitdrukking gaf aan de ernstige vermaning van de apostel Paulus, toen het bevestigde dat, om de Eucharistie op waardige wijze te ontvangen, de belijdenis van de zonden vooropgesteld moet worden, wanneer men zich bewust is van een doodzonde. De twee sacramenten van Eucharistie en boete en verzoening zijn nauw met elkaar verbonden. Omdat de Eucharistie het verlossende offer van het kruis tegenwoordig stelt en het op sacramentele wijze laat voortduren, betekent dit dat dit sacrament voortdurend tot bekering oproept en tot een persoonlijk antwoord op de vermaning van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij smeken u in Christus naam, laat u met God verzoenen. Dat horen we in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 20. Wanneer het geweten van een christen wordt belast met een ernstige zonde, dan wordt de weg van boete door het sacrament van verzoening noodzakelijk voor een volledige deelname aan het eucharistisch offer. Het oordeel over iemands staat van genade komt uiteraard alleen de betrokkenen toe, aangezien het een zaak is van het onderzoeken van het eigen geweten. Niettemin kan de kerk in zaken van uitwendig gedrag, die ernstig, duidelijk en hardnekkig ingaan tegen de zedelijke norm, in haar pastorale zorg voor een goede orde van de gemeenschap en uit eerbied voor het sacrament, niet anders dan zich direct betrokken weten. Het wetboek van kanoniek recht verwijst naar deze situatie van duidelijk gebrek aan de gepaste zedelijke gesteldheid wanneer het verklaart dat zij die, citaat, halstarrig volharden in een zware zonde die bekend is, niet mogen worden toegelaten tot de eucharistische communie. De kerkelijke communio, waaraan ik reeds heb herinnerd, is ook zichtbaar en vindt haar uitdrukking in de banden die door hetzelfde concilie worden opgenoemd wanneer het leert, citaat, volledig in de kerkelijke gemeenschap ingelijfd zijn degenen die, met de geest van Christus begiftigd, haar gehele organisatie en al haar ingestelde heilsmiddelen aanvaarden en tevens in haar zichtbare organisatie met Christus, die haar door de opperherder en de bisschoppen bestuurt, verbonden blijven. Dit zijn immers de banden van de geloofsbelijdenis, de sacramenten, het kerkelijk bestuur en de gemeenschap. Gezien de Eucharistie de hoogste sacramentele manifestatie is van de communio in de kerk, dient zij ook te worden gevierd in een context van eerbied voor de uitwendige gemeenschapsbanden. Op een bijzondere wijze is zij het hoogtepunt van het geestelijke leven en het doel van alle sacramenten. Vandaar dat vereist is dat de gemeenschapsbanden in de sacramenten, in het bijzonder in het doopsel en in de priesterwijding, echt zijn. Het is niet mogelijk om de communie te geven aan iemand die niet gedoopt is, of aan iemand die de volle geloofswaarheid met betrekking tot het eucharistische mysterie verwerpt. Christus is de waarheid en hij getuigt van de waarheid. Het sacrament van zijn lichaam en bloed duldt geen valse voorspiegelingen. Daarenboven moet vanwege het eigen karakter van de kerkelijke gemeenschap en van de verhouding die het sacrament van de Eucharistie met haar heeft, eraan herinnerd worden dat het eucharistisch offer dat altijd wordt opgedragen in een particuliere gemeenschap, nooit enkel het vieren van die gemeenschap is. De gemeenschap ontvangt de eucharistische aanwezigheid van de Heer en daarmee de volledige gave van de verlossing en is, zelfs in de blijvend zichtbare en particuliere vorm, het beeld en de ware aanwezigheid van de ene heilige, katholieke en apostolische kerk. Hieruit volgt dat een echt eucharistische gemeenschap niet in zichzelf besloten kan zijn, alsof zij in enigerlei vorm zichzelf voldoende zou zijn. Veel eer moet zij blijvend in harmonie zijn met elke andere katholieke gemeenschap. De kerkelijke gemeenschap van de eucharistische samenkomst is een gemeenschap met haar eigen bisschop en met de paus, de bisschop van Rome. De bisschop is uiteindelijk het zichtbare beginsel en het fundament van de eenheid in zijn particuliere kerk. Het zou dus volkomen onlogisch zijn dat het sacrament van de eenheid bij uitstek gevierd zou worden zonder een waarachtige communio met de kerk. De heilige Ignatius van Antiochië schreef: die eucharistie mag als geldig beschouwd worden die gevierd wordt onder de bisschop of onder hem aan wie de bisschop deze opdracht heeft gegeven. Evenzo is, aangezien de paus van Rome als opvolger van Petrus het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament is van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen, eenheid met hem intrinsiek vereist voor de viering van het eucharistisch offer. Daaruit komt de diepe waarheid voort die op verschillende manieren wordt uitgedrukt door de liturgie. Iedere viering van de eucharistie vindt niet enkel plaats in eenheid met de eigen bisschop, maar ook met de paus, met alle bisschoppen, met alle geestelijken en met alle gelovigen. Iedere rechtsgeldige viering van de eucharistie geeft uitdrukking aan de universele communio met Petrus en met de gehele kerk, of vraagt hier objectief om, zoals het geval is bij de christelijke kerken die van Rome gescheiden zijn. De eucharistie schept gemeenschap en koestert gemeenschap. De heilige Paulus schreef aan de gelovigen van Korinthe om uit te leggen hoe hun tegenstellingen, die in hun eucharistische bijeenkomsten zichtbaar werden, in tegenspraak waren met hetgeen zij aan het vieren waren. De maaltijd des Heren. Dus nodigde de apostel hen uit om zich te bezinnen over de ware werkelijkheid van de Eucharistie, om terug te keren tot de geest van broederlijke gemeenschap. De heilige Augustinus gaf een treffende weerklank van deze oproep, toen hij, na een verwijzing naar de woorden van de apostel uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 12, vers 27, u bent het lichaam van Christus en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel, aldus verder ging. Als jullie zijn lichaam zijn en ledematen van hem, dan zullen jullie op de tafel van de Heer jullie eigen mysterie opgesteld vinden. Ja, jullie ontvangen je eigen mysterie. En op grond van deze waarneming besluit hij, citaat, Christus de Heer heiligde aan deze tafel het mysterie van onze vrede en eenheid. Al wie het mysterie van de eenheid ontvangt, zonder de banden van de vrede te bewaren, ontvangt geen mysterie voor zijn welzijn, maar een bewijs tegen zichzelf. De bijzondere doeltreffendheid van de Eucharistie voor het bevorderen van de communio is één van de redenen voor het belang van de zondagsmis. Ik heb hier reeds uitvoerig bij stilgestaan en bij de andere redenen die haar van cruciaal belang maken voor het leven van de kerk en de gelovigen, in de apostolische brief Dies Domini over de heiliging van de zondag. Ik herinnerde er onder andere aan dat voor de gelovigen de deelname aan de heilige mis een verplichting is, tenzij ze ernstig belemmerd zijn. Daarom hebben de herders van hun kant de plicht aan allen ook werkelijk de mogelijkheid te bieden om dit gebod na te komen. In de apostolische brief Novo Millennio Innuente, waarin ik nog niet zo lang geleden de pastorale weg van de kerk aan het begin van het derde millennium heb uitgezet, wilde ik de bijzondere betekenis van de zondagse Eucharistie onderstrepen, door haar gemeenschapsvormende werking te benadrukken. Zo schreef ik, citaat, zij is de plaats bij uitstek waar onderlinge eenheid steeds opnieuw verkondigd en gevoed wordt. Juist door de gezamenlijke viering van de Eucharistie wordt de dag des Heren ook tot de dag van de kerk, die al dus doeltreffend haar rol als sacrament van de eenheid kan vervullen. Einde citaat. Het bewaren en bevorderen van de kerkelijke communio is een taak voor iedere gelovige, die in de Eucharistie, het sacrament van de eenheid van de kerk, een plaats vindt om zijn bekommernis op een bijzondere manier te laten blijken. Meer concreet komt deze taak met een bijzondere verantwoordelijkheid aan de herders van de kerk toe, ieder naar zijn positie en kerkelijk ambt. Daarom heeft de kerk normen vastgesteld die zowel bedoeld zijn om een veelvuldige en vruchtbare nadering van de gelovigen tot de tafel van de Heer aan te moedigen, als om de objectieve voorwaarden vast te leggen waaronder afgezien moet worden van de uitreiking van de communie. De zorg die betoond wordt om het gelovig in acht nemen van deze normen te bevorderen, wordt een praktisch middel om de liefde voor de Eucharistie en voor de kerk te laten blijken.
Thank you.
Bij een beschouwing over de Eucharistie als het sacrament van kerkelijke communio is er een onderwerp dat vanwege zijn belang niet over het hoofd mag worden gezien. Ik bedoel de relatie van de Eucharistie met de ecumenische activiteit. We zouden allemaal de heilige drie-eenheid dank moeten zeggen voor de vele gelovigen over de hele wereld die in de laatste tientallen jaren een brandend verlangen voelen naar eenheid onder alle christenen. Het Tweede Vaticaans Concilie ziet dit in het begin van zijn decreet over de ecumene als een bijzondere gave van God. Het was een treffende genade die ons, de zonen en dochters van de katholieke kerk, en onze broeders en zusters van andere kerken en kerkelijke gemeenschappen ertoe inspireerde om op weg te gaan op de weg van de ecumene. Het verlangen om eenheid te bereiken brengt ons ertoe om onze blik te richten op de Eucharistie, die het sacrament bij uitstek is van de eenheid van het volk van God, daar zij er de meest volmaakte uitdrukking van is en de onvergelijkelijke bron. In de viering van het eucharistische offer bidt de kerk dat God, de Vader van de barmhartigheid, aan zijn kinderen de volheid van de Heilige Geest mag schenken, opdat zij één lichaam en geest worden in Christus. Wanneer zij dit gebed aanbiedt aan de Vader van het licht, van wie elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt, gelooft de kerk in zijn werkzaamheid, aangezien zij bidt in vereniging met Christus, haar hoofd en bruidegom, die het smeekgebed van zijn bruid tot het zijne maakt en het verenigt met dat van zijn verlossende offer. Juist omdat de eenheid van de kerk, die de Eucharistie verwezenlijkt door het offer van Christus en door het ontvangen van het lichaam en het bloed van de Heer, absolute gemeenschap vereist die door de banden van de geloofsbelijdenis, de sacramenten en de kerkelijke leiding wordt verzekerd, is het niet mogelijk de eucharistische liturgie gezamenlijk te vieren voordat deze banden weer volledig zijn hersteld. Een dergelijke concelebratie zou geen geldig middel zijn en zou veel eer een hindernis voor het bereiken van de volle gemeenschap kunnen blijken. Aangezien zij ons gevoel voor de afstand die ons van dit doel scheidt zou verzwakken en tweeduidigheden met zich zou brengen of aanscherpen over een of andere geloofswaarheid. De weg naar de volle eenheid kan alleen in de waarheid worden afgelegd. In dit domein laten de verboden van het kerkelijk recht geen ruimte voor onzekerheid. In trouw aan de morele norm die door het Tweede Vaticaans Concilie is vastgesteld. Niettemin zou ik willen herbevestigen wat ik in mijn encycliek Ut Unum Sint heb gezegd na de onmogelijkheid van wederzijdse eucharistische deelname te hebben vastgesteld. Citaat: en toch verlangen ook wij vurig samen de ene eucharistie van de Heer te vieren. Alleen al dit verlangen is een gemeenschappelijke lofzang en eenzelfde smeekbede. Samen keren wij ons tot de Vader en doen dat steeds meer één van hart. Terwijl het nooit geoorloofd is om te concelebreren bij afwezigheid van volledige communio, is datzelfde niet waar met betrekking tot het toedienen van de Eucharistie onder bijzondere omstandigheden en jegens individuele personen die behoren tot kerken of kerkelijke gemeenschappen die niet in volle gemeenschap zijn met de katholieke kerk. In dit geval is het feitelijke doel om tegemoet te komen aan een ernstige geestelijke behoefte, met het oog op het eeuwige heil van afzonderlijke gelovigen, maar niet om een intercommunie te praktiseren, die onmogelijk blijft zolang de zichtbare banden van de kerkelijke communio niet zijn bevestigd. In deze zin heeft het Tweede Vaticaans Concilie zich uitgesproken toen het de te volgen praktijk tegenover Oosterse christenen heeft bepaald, die, geheel te goeder trouw, gescheiden van de katholieke kerk levend, spontaan om het ontvangen van de Eucharistie uit handen van een katholieke gewijde ambtsdrager vragen en die daarop op de juiste wijze zijn voorbereid. Deze handelwijze is vervolgens bevestigd door de beide codices, waarin ook voorzien is met de noodzakelijke aanpassingen in het geval van de andere niet-Oosterse christenen die niet in volledige gemeenschap met de katholieke kerk staan. In de encycliek Ut Unum Sint heb ik zelf laten blijken hoezeer ik deze normen waardeer die het mogelijk maken met de juiste onderscheiding zorg te dragen voor het heil van de zielen. Citaat: in deze samenhang is het een reden tot vreugde dat de katholieke ambtsdragers in bepaalde bijzondere gevallen de sacramenten van Eucharistie, Bicht en ziekenzalving kunnen toedienen aan andere christenen die niet in volledige communio zijn met de Rooms-Katholieke Kerk, maar die vurig verlangen ze te ontvangen, uit vrije wil erom vragen en het geloof delen dat de Rooms-Katholieke Kerk in die sacramenten beleidt. Omgekeerd kunnen in bepaalde gevallen en vanwege bijzondere omstandigheden ook de katholieken zich voor deze sacramenten wenden tot de ambtsdragers van de kerken waarin deze sacramenten geldig zijn. Einde citaat. Deze voorwaarden, waarin niet gedispenseerd kan worden, moeten goed in acht worden genomen, ook al gaat het om specifieke, afzonderlijke gevallen. Want de afwijzing van één of meer geloofswaarheden met betrekking tot deze sacramenten, en daaronder de loochening van de waarheid die het voor de geldigheid ervan noodzakelijke vereiste van het gewijde priesterschap betreft, maakt dat degene die erom vraagt niet in de juiste gesteldheid is om ze rechtmatig te ontvangen, respectievelijk toegediend te krijgen. En ook omgekeerd zal een katholieke gelovige de heilige communie niet kunnen ontvangen in een gemeenschap waarin het geldige wijdingssacrament niet aanwezig is. Het trouw in acht nemen van het geheel van normen met betrekking tot deze materie vormt een uitdrukking en tegelijkertijd een garantie van liefde, zowel jegens Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament als ook jegens de broeders van een andere christelijke confessie, aan wie wij het getuigenis van de waarheid verschuldigd zijn, als ook jegens de zaak zelf van de bevordering van de eenheid. Hoofdstuk 5. De waardigheid van de viering van de Eucharistie. Wie in de synoptische evangelies het verslag leest over de instelling van de Eucharistie, wordt gegrepen door de eenvoud en ook door de plechtstatigheid waarmee Jezus op de avond van het laatste avondmaal dit grote sacrament instelde. Er is een episode die in zekere zin dient als inleiding daarop, de zalving in Bethanië. Een vrouw, die de evangelist Johannes vereenzelvigt met Maria, de zuster van Lazarus, giet een flesje met kostbare balsem uit over het hoofd van Jezus, dat bij de leerlingen, en bij Judas in het bijzonder, een verontwaardigde reactie oproept, alsof deze handeling in het licht van de behoeften van de armen een onduldbare verspilling zou inhouden. Maar de reactie van Jezus zelf is heel anders. Terwijl hij niets afdoet aan de plicht tot liefde jegens de behoeftigen, voor wie de leerlingen altijd bijzondere zorg moeten hebben, de armen heb je altijd bij je, staat er in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 26, vers 11, en ook in het evangelie volgens de heilige Marcus, hoofdstuk 14, vers 7. Hij kijkt naar gebeurtenissen van de dood en begrafenis die hem vlak daarna wacht en ziet deze zalving als een vooruitlopen op de eer die zijn lichaam blijvend zal verdienen, zelfs na zijn dood. Onlosmakelijk verbonden als het is met het mysterie van zijn persoon. In de synoptische evangelies gaat het verslag verder met de opdracht die Jezus aan zijn leerlingen geeft om de grote bovenzaal zorgvuldig gereed te maken, die nodig is voor het paasmaal, en met het verhaal van de instelling van de Eucharistie. Terwijl tenminste gedeeltelijk de Joodse ritten van het paasmaal erin doorklinken, tot en met het zingen van het Hallel, biedt het in een sobere en toch plechtige vorm, zij het ook in de varianten van de verschillende overleveringen, de door Christus uitgesproken woorden over het brood en de wijn, die hij als de concrete uitdrukking van zijn prijsgegeven lichaam en zijn vergoten bloed gebruikt. De evangelisten herinneren aan al deze details in het licht van een reeds in de vroege kerk gevestigde praktijk van het breken van het brood. Maar heel zeker draagt de gebeurtenis van Witte Donderdag vanaf de tijd dat Jezus leefde zichtbaar de sporen van een liturgische gevoeligheid die gevormd is door de oud-testamentische traditie en die openstaat om opnieuw gevormd te worden in christelijke vieringen op een wijze die in overeenstemming is met de nieuwe inhoud en overtuiging van Pasen. Zoals de vrouw die Jezus zalfde in Bethanië, heeft de kerk geen verspilling van haar beste zaken geschuwd om uitdrukking te geven aan haar verwondering en aanbidding tegenover het onmetelijke geschenk van de Eucharistie. Niet minder dan de eerste leerlingen, die belast waren met het klaarmaken van de bovenzaal, voelde zij zich gedreven om door de eeuwen heen en in haar ontmoeting met verschillende culturen de Eucharistie te vieren in een kader dat een zo groot geheim waardig was. Naar de impuls van Jezus' eigen woorden en gebaren werd de christelijke liturgie geboren, bouwend op de rituele erfenis van het judaïsme. Zou er ooit een gepast middel kunnen zijn om uitdrukking te geven aan het ontvangen van die zelfgave die de goddelijke bruidegom voortdurend aanbiedt aan zijn bruid, de kerk, door het offer dat eens en voor altijd is gebracht aan het kruis, te brengen aan opeenvolgende generaties van gelovigen en aldus voedsel te worden voor alle gelovigen? Ofschoon het idee van een feestmaal vanzelf vertrouwelijkheid suggereert, heeft de kerk nooit toegegeven aan de verleiding om deze intimiteit met haar bruidegom te banaliseren, door te vergeten dat hij ook haar Heer is en dat het feestmaal altijd een offermaal blijft, dat getekend is door het bloed dat op Golgotha werd vergoten. Het Eucharistisch feestmaal is waarlijk een heilig maal, waarin de eenvoud van de tekenen de onpeilbare diepte van de heiligheid van God verbergt. O sacrum convivium in quo Christus sumitur. Het brood dat wordt gebroken op onze altaren, ons aangeboden als pelgrims op de wegen van de wereld, is panis angelorum, het brood van de engelen, waartoe wij niet kunnen naderen, tenzij met de nederigheid van de 100 man in het evangelie. Heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Geheel in de zin van dit verheven mysterie begrijpen we hoe het geloof van de kerk in het mysterie van de Eucharistie in de geschiedenis uitdrukking heeft gevonden, niet alleen in het vereiste van een innerlijke gesteldheid van godsvrucht, maar ook in uiterlijke vormen bedoeld om de grootsheid van de gebeurtenis die gevierd wordt op te roepen en te accentueren. Dit heeft stap voor stap geleid tot de ontwikkeling van een speciaal raam van regels om de eucharistische liturgie in te kaderen. Met verschuldigde eerbied jegens de verschillende wettig gevestigde kerkelijke tradities. Op deze grondslag heeft zich ook een rijk, kunstzinnig erfgoed ontwikkeld. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en muziek hebben geraakt door het christelijke mysterie in de Eucharistie direct en indirect een bron van grootse inspiratie gevonden. Dat was bijvoorbeeld het geval met de architectuur, die getuige was van de overgang, toen de historische situatie het mogelijk maakte, van de eerste plaatsen van eucharistievieringen in de domus, de huizen van christelijke families, tot de plechtige basilieken van de vroege eeuwen, tot de indrukwekkende kathedralen van de middeleeuwen en tot de kerken, groot en klein, die geleidelijk aan opkwamen overal in de landen die door het christendom waren beroerd. Het motief voor de ontwerpen van altaren en tabernakels in de kerkinterieurs was dikwijls niet simpelweg kunstzinnige inspiratie, maar ook een helder begrip van het mysterie. Hetzelfde zou van gewijde muziek gezegd kunnen worden, als we enkel maar denken aan de geïnspireerde Gregoriaanse melodieën en de vele, vaak grote componisten die poogden recht te doen aan de liturgische teksten van de mis. En ziet men niet op het terrein van voorwerpen en paramenten die gebruikt worden bij de liturgische viering een geweldige hoeveelheid kunstzinnige werken, vanaf de producten van een goede vakman tot ware kunstwerken toe. Men kan dus zeggen dat, als de Eucharistie, de kerk en de spiritualiteit vorm heeft gegeven, zij ook van krachtige invloed is geweest op de cultuur, vooral op esthetisch vlak. De christenen van het Westen en van het Oosten hebben gewedijverd bij deze poging om het mysterie te aanbidden, begrepen in haar rituele en esthetische dimensies. Hoe zouden we de Heer niet dankbaar zijn, in het bijzonder voor de bijdrage die aan de christelijke kunst is geleverd door de meesterwerken van bouw- en schilderkunst uit de Grieks-Byzantijnse traditie en van het hele geografische gebied dat door de Slavische cultuur wordt getekend. In het Oosten heeft de sacrale kunst een opmerkelijk sterk gevoel voor het mysterie behouden, dat kunstenaars ertoe brengt hun inspanningen om schoonheid te scheppen, niet louter als een uitdrukking van hun eigen talenten zien, maar ook als een authentieke dienst aan het geloof. Verre voorbij hun puur technische vaardigheid hebben zij laten zien dat ze leergierig zijn en open voor de inspiratie van de Heilige Geest. De schitterende voortbrengsels van bouwkunde en mozaïekwerk in het christelijke Oosten en Westen vormen een erfgoed dat aan alle gelovigen behoort. Ze dragen een hoop en zelfs een belofte van de gewenste volheid van gemeenschap in geloof en in viering. Dit veronderstelt en vereist, zoals in Roubliefs beroemde voorstelling van de drie-eenheid, een ten diepste eucharistische kerk, waarin de aanwezigheid van het mysterie van Christus in het gebroken brood als het ware wordt ondergedompeld in de onuitsprekelijke eenheid van de drie goddelijke personen, om zo van de kerk zelf een icoon van de drie-eenheid te maken. Binnen deze context van een kunst die in al haar elementen gericht is op het uitdrukken van de betekenis van de Eucharistie overeenkomstig de leer van de kerk, dient er aandacht gegeven te worden aan de normen die de bouw en de versiering van gewijde gebouwen regelen. Zoals de geschiedenis laat zien, en zoals ik heb benadrukt in mijn brief aan de kunstenaars, heeft de kerk altijd veel ruimte gelaten voor de creativiteit van kunstenaars. Maar sacrale kunst moet zich onderscheiden door haar vermogen om op gepaste wijze uitdrukking te geven aan het mysterie, gevat in de volheid van het geloof van de kerk en in overeenstemming met de pastorale richtlijnen die door het bevoegde gezag zijn uitgevaardigd. Dit geldt zowel voor de beeldende kunsten als voor de gewijde muziek. De ontwikkeling van de gewijde kunst en van de liturgische beginselen die plaatsvond in de landen van het oude christelijke erfgoed, vindt nu ook plaats in werelddelen waar het christendom jonger is. Dit was juist de benadering die door het Tweede Vaticaans Concilie werd gekozen betreffende de noodzaak van een gezonde en gepaste inculturatie. Bij mijn talrijke pastorale bezoeken heb ik in de hele wereld de grote vitaliteit gezien die de viering van de Eucharistie kan hebben wanneer zij wordt getekend door de vormen, stijlen en intuïties van verschillende culturen. Door aanpassing aan de veranderende omstandigheden van tijd en plaats biedt de Eucharistie voedsel. Niet enkel aan afzonderlijke personen, maar aan gehele volkeren en vormt zij culturen die geïnspireerd worden door het christendom. Niettemin is het nodig dat dit belangrijke aanpassingswerk wordt uitgevoerd met een voortdurend besef van het onuitsprekelijke mysterie. Iedere generatie weet zich geroepen zich naar dit mysterie te voegen. De schat is te belangrijk en kostbaar dan dat verarming of compromissen zouden worden geriskeerd door vormen van experiment of praktijken die worden ingevoerd zonder een zorgvuldige goedkeuring door de bevoegde kerkelijke autoriteiten. De centrale plaats die het eucharistische mysterie inneemt, vereist bovendien dat een dergelijke goedkeuring moet worden doorgevoerd in nauwe vereniging met de Heilige Stoel. Zoals ik schreef in mijn post-synodale apostolische exhortatie Ecclesia in Asia, citaat, een dergelijke samenwerking is van wezenlijk belang, want de heilige liturgie is uitdrukking en viering van het ene door allen beleden geloof, en daar zij het erfgoed is van de gehele kerk, kan ze niet door lokale kerken apart, buiten de universele kerk om, worden vastgesteld. Einde citaat. Dit alles maakt duidelijk hoe groot de verantwoordelijkheid is die de priesters hebben, in het bijzonder voor de viering van de Eucharistie. Het is hun verantwoordelijkheid om in persona Christi de Eucharistie te leiden en een getuigenis te geven en een dienst van communio te verlenen, niet enkel voor de gemeenschap die direct deelneemt aan de viering, maar ook voor de hele kerk die deel is van elke Eucharistie. Men moet betreuren dat er, vooral in de jaren die volgden op de postconciliaire liturgische hervorming, ten gevolge van een misleid gevoel van creativiteit en aanpassing, een aantal misbruiken zijn geweest die voor velen een bron van verdriet zijn geworden. Een zekere reactie tegen formalisme heeft sommigen, vooral in bepaalde streken, ertoe gebracht om de vormen die de grote liturgische traditie van de kerk en haar leergezag had gekozen als niet bindend te beschouwen en om niet goedgekeurde vernieuwingen in te voeren die soms volkomen misplaatst zijn. Ik beschouw het daarom als mijn plicht om met klem op te roepen tot een zeer getrouw in acht nemen van de liturgische normen voor de viering van de Eucharistie. Deze normen vormen een concrete uitdrukking van de authentiek kerkelijke natuur van de Eucharistie. Dit is hun diepste betekenis. Liturgie is nooit het persoonlijke eigendom van iemand, noch van de celebrant, noch van de gemeenschap waarin de geheimen worden gevierd. De apostel Paulus diende scherpe woorden te richten tot de gemeente van Korinthe vanwege de zware tekortkomingen in hun viering van de Eucharistie, die resulteerden in afscheidingen, schismata, en de opkomst van facties, hereses. Onze tijd vraagt eveneens om een hernieuwd besef van en waardering voor de liturgische normen als een weerspiegeling en een getuigenis van de ene universele kerk die tegenwoordig wordt gesteld in elke viering van de Eucharistie. Priesters die trouw de heilige mis vieren volgens de liturgische normen en gemeenschappen die zich conformeren aan deze normen tonen rustig, doch welsprekend, hun liefde voor de kerk. Juist om deze diepere betekenis van de liturgische normen beter te doen uitkomen, heb ik de bevoegde instanties binnen de Romeinse Curie gevraagd om een document ter zake voor te bereiden, met inbegrip van voorschriften van juridische aard over dit zo belangrijke onderwerp. Niemand mag het mysterie dat ons in handen is gegeven geringschatten. Het is te groot dan dat iemand zich vrij zou kunnen voelen om het lichtzinnig te behandelen, zonder eerbied voor zijn heiligheid en universaliteit. En zo komen we aan het einde van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Ecclesia de Eucharistia, de kerk leeft van de Eucharistie. En dat document waarover sprake is, op het einde hier van hoofdstuk 5, daar zullen we in een volgende reeks van afleveringen van De Kerk Spreekt op verder gaan. Volgende keer gaan we naar het einde toe van deze encycliek en beginnen we aan hoofdstuk 6. In de school van Maria, de vrouw van de Eucharistie. En dat is voor een volgende keer. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en graag tot dan.